Voor de luisteraars thuis willen we een schriftgedeelte in de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is Jesaja 6. We noemen nu de schriftlezing uit Jesaja 6. En we zeggen psalm 33 vers 7. Psalm 93 vers 1 en vers 4. Psalm 90 vers 4. En psalm 79 vers 4. We noemen nogmaals de schriftlezing Jesaja 6. En we zingen psalm 33 vers 7, psalm 93 vers 1 en vers 4, psalm 90 vers 4 en psalm 79 vers 4. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voor bij het zingen van Psalm 33. Daarvan het zevende vers, Psalm 33, vers 7. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen Niets is bedekt voor zijn gezicht en wat er verder volgt in het zevende vers van Psalm 33. Vindt u in het Oude Testament de profetieën van Jesaja en daarvan het zesde hoofdstuk. Jesaja 6, de schriftlezing in het morgenuur, voorafgegaan door de lezing van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegene de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Amen. In het jaar toen de koning Uzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon, en zijn zomen vervullende den tempel. De seraf stonden boven hem, hun iegelijk had 6 vleugelen met 2 bedekte, ieder zijn aangezicht, en met 2 bedekte hij zijn voeten, en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander en zeide: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol, zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roepende, en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik: wee mij, want ik verga, dewijl ik een man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, den Heere, de Heerscharen gezien. Maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmede aan en zeide: zie, deze heeft uw lippen aangeroerd. Alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Daarna hoorde ik de stem des Heren, de welke zeide: wien zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Toen zeide ik: zie, hier ben ik, zend mij heen. Toen zeide hij: ga heen en zeg tot dit volk: horende hoort, maar verstaat niet, en ziende niet, maar merkt niet. Maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, omdat het niet zie met zijn ogen, noch met zijn oren horen, noch met zijn hart verstaan, noch zich bekeren. En hij had het genezen. Toen zeide ik: hoe lang, Heere? En hij zeide: totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstoord worden. Want de mensen, want de Heere zal die mensen verre weg doen, en de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. Nog een tiende deel zal daarin zijn, en het zal wederkeren en zijn om af te wijden, maar gelijk de eik en gelijk de haageik, in de welke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn.
Geliefde, het komt op 1 ding aan. Dat zal u duidelijk zijn. Het komt aan op godskennis. Godskennis. U weet, in het paradijs zijn wij geschapen met kennis van God. Met liefde tot God. Met dienstvaardigheid. Lust om God ook te dienen. Dat was ons beeld. Daar zijn wij mee versierd. Kennis, liefde en dienst. U weet, in die diepe val zijn wij dat beeld kwijtgeraakt. Wij kennen God niet meer. Wij beminnen God niet meer. Wij dienen God niet meer. Toch is er enig besef gebleven dat er een God is bij alle mensen. Er zijn er nu 8 miljard. Alle 8 miljard mensen hebben enige godskennis. Maar juist omdat het enige godskennis is, vaag en onvoldoende, gaat ieder mens dat op zijn eigen wijze invullen. Zijn godsbeeld, mag ik het zo uitdrukken, ontwerpen. Daarom ook al die godsdiensten. Maar ook binnen de kerk, waarvan wij toch mogen aannemen dat daar de ware God wel gekend wordt, zien wij dat. Dat er geen ware godskennis is en ook daar weer dat onderscheid. Dat je soms onder een prediking kunt komen en dat je zegt, ja, het is uit de Bijbel. Het is een kerk waar ik ben, maar het lijkt wel of ze over een andere God spreken. En een andere Christus. Dat geeft vervreemding. Inderdaad, die vraag is heel eerlijk om te stellen. Spreken wij nog over dezelfde God? Kennen wij God eigenlijk wel? En denk dan niet dat het in de kerk nog wel gekend wordt. Want ik heb hier voor me Hosea, een tijdgenoot van Jesaja, van wie wij een profetie hebben gelezen zo even. En wat klaagt deze man over? Ik lees het hier voor uit het vierde hoofdstuk. Hoor des Heeren woord, gij kinderen Israëls. Want de Heere heeft een twist met de inwoners des lands, omdat er geen trouw, dat is waarheid, nog weldadigheid, nog kennis Gods is in het land. Waar klaagt Hosea over? Er is geen waarheid, er is geen weldadigheid, er is geen kennis van God. Vers 6 in datzelfde hoofdstuk 4. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. De waarheid de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen. En wat er verder volgt. Geen kennis, ook onder het verbondvolk. En daarom gaat het verloren. Hoe ligt dat bij ons? Is er nog kennis van God? We kunnen wel veel over God spreken. En zelfs menen van hem te kunnen getuigen. Toch God niet te kennen. Zoveel. Matthäus 7. Zoveel. Lucas 13. Zoveel. Die wel menen God te kennen, maar niet kennen. In waarheid. En daarin maar één zaak van belang, geliefde. Ook voor ons. Daar ligt de nood van de kerk en van de gemeente en de prediking. Godskennis. Waar kan ik dat leren? Hier. Jesaja 6. We hebben ervan gelezen. Jesaja 6. Een man die God heeft leren kennen. Dat tekent heel zijn leven. Als u God hebt leren kennen, dan bent u getekend voor het leven. Getekend voor de eeuwigheid. En daar zouden we vanmorgen met Gods hulp van willen spreken. Het was niet voor het eerst, maar bij vernieuwing. Over godskennis. Zoals Jesaja deelachtig mocht worden. We hebben ervan gelezen, ik lees u alleen de eerste twee versen van het u voorgelezen schriftgedeelte. Als uitgangspunt voor de prediking in dit morgenuur. Wij spreken dus van godskennis. Godskennis. Jesaja 6, 1 en 2. Maar ook de volgende versen daarbij te willen betrekken is ons voornemen. Wij lezen daar onze tekst van de prediking in dit morgenuur in het jaar toen de koning Uzzia stierf. Zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon en zijn zomer vervullende de tempel. De seraf stonden boven hem. Een iegelijk had 6 vleugelen, met 2 bedekte ieder zijn aangezicht en met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander en zeide, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol en wat daar verder volgt. Geliefde godskennis, 4 gedachten. Eerst de tijd, ten tweede het gezicht, ten derde de kool En ten vierde de boodschap. Wat betekent dat? Godskennis. De tijd. Wanneer heeft Jesaja die godskennis verkregen? De tijd. Ten tweede het gezicht waardoor hij die godskennis heeft ontvangen. De kom om met deze godskennis niet ten onder te gaan, maar nog meer te mogen leren van wie God is in Christus Jezus. En ten vierde de boodschap die hij vervolgens krijgt, nadat hij deze godskennis heeft opgedaan, heeft verkregen. Want anders kunnen wij niet een boodschap brengen als we zelf God niet kennen. Laten we samen eerst nog zingen van Psalm 93. 1 en 4. De Heere regeert. De hoogste majesteit. Dat is wat Jesaja gezien heeft. De hoogste majesteit. Bekleed met sterkte omgord met heerlijkheid. Bevestigt de aard en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. U zegt misschien, is dat waar? Er komt toch straks een dag dat alle dingen voorbij zullen gaan? Jawel. Maar door het vuur een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dus ten diepste blijft het bestaan. God geeft zijn schepping niet op. En ook het vierde vers. 1 en 4 van 93. jaar, toen de koning Uzzia stierf, toen is dit gebeurd. Die godsontmoeting. Dat gezicht van de Heere door Jesaja. In dat jaar. En ik wil er toch vanmorgen met nadruk bij stilstaan. Er ligt veel onderwijs. In opgesloten voor ons als wij iets zouden willen zeggen van die koning die in dat jaar is overleden. Datzelfde jaar waarin Jesaja de Heere mag aanschouwen. Het is jaar 737 voor Christus. Als Uzzia sterft, 68 jaar oud. 52 jaar voorganger geweest van het volk, koning. 52 jaar. Die heeft het misschien al uitgerekend. Hij was dus 16 jaar, inderdaad. Toen hij koning werd, 16 jaar. Uzzia. Mijn kracht is de Heere. 16 jaar oud koning. 16-jarige onder ons. Hoor eens wat deze koning, deze jonge koning, mocht kennen. Ik lees 5 zaken uit zijn leven die voor ons van grote betekenis zijn. In de eerste plaats lees ik de kronieken van deze jonge koning Uzzia, dat hij de Heere zocht. De Heere zoeken, wat is dat? Nou, dat begint daarmee, dat is een grote, grote zegen, dat je God kwijt bent. Daar is een jongen achtergekomen, toen ging hij de Heere zoeken. En zo begint het. Dat godsgemis, ik ben God kwijt. Dan moet ik God hebben. Want zonder God kan ik God niet ontmoeten. Dan begint dat zoeken en zuchten. Om de Heere te leren kennen. En geleerd hem kennen als een vertorend God. En als je het opgeeft om u nog langer tegen die God te verzetten, dan wordt hij ook een zeer barmhartig en genadig God. Dat mocht bij Uzzia, daar mogen we toch geloven, geschieden. Zoeken. Maar dan blijft het zoeken. Want zo menigmaal zijn ze dan God toch weer kwijt. Heere, waar bent u? Maar er komt nog een ander zoeken bij. Zijn aangezicht zoeken. En daar gaat het met name dan ook om. Zijn aangezicht zoeken in alle dingen die er gebeuren moeten. Bij wijze van spreken geen stap te durven verzetten zonder hem daarin te kennen. Ken mij in al uw wegen, dat mag Uzzia doen. Zo kon die koning zijn, om gedurende Gods aangezicht te zoeken. In gebed, in smekingen, om de weg van hem te leren. Om zijn geboden te houden, om het volk in wijsheid voor te gaan. Dat ze gedurende zoeken. Als eerste, heel kort, jeugd van Vriezenveen, zullen de Heere vroeg zoeken? Kinderen, zoeken, zoeken, Heere, waar bent u? Maak u zichzelf toch aan mij bekend. Maar als ik u niet ken, dan kan ik niet sterven. Voortdurend roepen. Altijd roepen. Altijd roepen. Zoeken. Ook wat de weg is om te gaan. Het tweede, maar heel kort, maar houd het wel vast. Het tweede bij Uzzia. Dat is een groot voorrecht. Hij had in zijn omgeving een ziener, een profeet. Zacharia heette die man. En dan staat er van deze profeet opgetekend dat hij verstandig was in gezichten. Verstandig in gezichten, wat betekent dat? Wat is een gezicht? Dat is een gezicht van God. Zoals hij zich bekend maakte in zijn woord. Zoals hij zich ook bekend maakte soms in dromen of in visioenen. Gezichten. Daar had die man verstand van. Die had verstand van God en van zijn woord. En was een voorrecht om zo'n mens in je omgeving te hebben. Daar kun je nog eens wat van leren. Wie God is. Zacharia. En daarom zeg ik als tweede of vanmorgen zoek dan eens mensen. Waar je van vaak kunt leren. Je kunt in de wereld niks leren hoor. Dan leren ze alleen maar de kortste weg naar de hel. Maar zoek nou nog volk op. En vraag maar. En als ze er niet zijn, dan spreken ze nog na hun dood in hun geschriften. Dan kun je nog verleren. Onderzoek dat dan ook. Hoe God zijn volk bekeert en wie God voor dat volk is. Zoek het daar nou eens. Bij mensen die de Heere vrezen en dienen. Dan kunnen we wat leren. We mogen aannemen, Obizia heeft geleerd van deze ziener. Die was verstandig. Niet in wereldse zaken, maar in gezichten. Die had kennis van Gods woord. Dan mocht hij verklaren. En kennis van God. Ook wat betreft de toekomst. Hoe hij zou handelen met zijn volk. Onderwijs, ja. Het derde wat Obizia geleerd heeft. Dan valt er ook een zegen. En het staat heel nadrukkelijk. Zolang hij de Heere zocht, werd hij gezegend. In allerlei opzichten. Hij mocht zijn vijanden overwinnen. Zijn leger werd steeds sterker. Hij versterkte ook de steden. Had ook aandacht voor de landbouw. Liet putten graven. En nog zoveel meer. Zegeningen. Als je de Heere zoekt. Zolang hij dat deed, waren er zegeningen. Zulk leven is dus niet ongezegend. De grootste zegen is eeuwig bij de Heere te mogen zijn. Het vierde, ik kan maar kort zeggen maar. Het vierde heeft u ook geleerd. Dat juist als het goed gaat met Gods volk, ze in groot gevaar zijn. Want dan komt de zonde. De zonde van de hoogmoed. Nou, is hij toch veel mogen bereiken, zeg. Hij sluipt zomaar binnen. En wat deed Uzia? Deze grote zonde. Hij drong op een gegeven ogenblik door. Tot in de dienst die alleen bestemd is voor priesters. Hij ging het heiligdom binnen in Jeruzalem om daar reukoffer te brengen. Hij was op weg om zelf reukoffer te offeren in het heiligdom. Dat mag geen koning doen, dat mag alleen een priester doen. Hij deed het toch hoogmoed. Maar dat was de zonde. Zijn hart verhief zich tot verdervens toe. Maar wat een groot wonder. Zover kwam het niet, want hij kwam voordat hij dat offer kon brengen. Een hoge priester tegen, Azaria, met 80 priesters. Ik roep het vanmorgen uit, ja, heel bewust, waar zijn die nou? Die Azaria's met die priesters die zeggen, nee, dat kan niet. Dat gebeurt ook niet. U koning, jawel, en toch nee. Het is alleen voor de zonen van Aaron. Die durven de koning in de weg te staan. En toen heeft is hier nog een les geleerd. Hij werd toornig. Wat denkt die priester wel om hem, de koning, tegen te houden? Hij werd toornig en toen ontbrandde de toren van God. En toen rees er melaatsheid op het hoofd van Uzia. En hij werd gans en al melaats. En hij moest de tempel uit. En tot het uur van zijn dood heeft hij apart moeten wonen. Apart in een afgezonderd huis. Ook de dood moeten ontvangen. De weg gegaan van alle vlees. Hij heeft geleerd hoe duur de zonde is. Waar Christus zijn bloed voor gegeven heeft. Zo is er heel wat te leren. Maar één ding voor ons als gemeente nog. En ieder persoonlijk. Dus onthoud u dat. Zoeken. Heel uw leven lang zoeken. Omgang. Al is het dan met vrienden die onder de grond liggen, maar wie geschriften er nog zijn, waardoor zij nog spreken, om daar omgang mee te hebben. Dan valt er een zegen, maar wees dan beducht voor de hoogmoed. En bid om veel genade om laag aan de grond te blijven. Maar dit met name nog voor ons allemaal. Ik zei het al, waar zijn die Azaria's? Die zeggen nee. We hebben zoveel ook in de kerk toegelaten, in onze gezinnen. Het is zo veranderd, lieve mensen. En ga nou niet afvragen, hoe komt dat dan? Omdat wij niet nee gezegd hebben. Tegen hen die indrong in de dienst die alleen voor zijn knechten bediend is. Omdat we geen nee hebben gezegd tegen degene die indrongen wat alleen voor kinderen van God bedoeld is. Omdat we geen nee gezegd hebben tegen al die zaken die in een christelijke gemeente en een christelijke huisgezin niet kunnen. We hebben alles binnengehaald. Natuurlijk aangepast en met filters. De duivel weet het aardig te verbloemen. Maar ondertussen, de wereld heeft bezit genomen van de kerk. We zijn allemaal meegenomen. En dan kunt u boos worden. Ja, dat was Uzia ook al. Maar het is wel waar. En dan zeg ik nog een keer, waar zijn ze? Azarias, 80 priesters zeggen, nee, durft u dat nog? Waarom? Omdat de eer van God in het geding was. Niet om eigen gelijk. De eer van God, en daar moet alles verwijken. En dat kunnen wij nog leren. Dat is de tijd waarin Jesaja geroepen werd. Heeft Uzia nog even meegemaakt, niet als regerend vorst, want Jotam had het voor hem overgenomen, maar hij heeft hem wel gekend. In datzelfde jaar wordt Jesaja geroepen. En waar de een indrong in de dienst, werd de andere toe geroepen. Dat is verschil. Onze tweede gedachte. Toen is het gebeurd in hetzelfde jaar, 737 voor Christus, dat Jesaja, mogelijk uit een koninklijk geslacht, een gezicht van God kreeg. In het jaar toen de koning Uzia stierf, zo zag ik de Heere. Ik, Jesaja. Waarschijnlijk van een hoge komaf, zeiden we al. En wat ziet hij dan? De Heere, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie enige God. Kunt u ook lezen in Johannes 12, waarvan de Zoon gesproken wordt. Handelingen 28, waarvan de Heilige Geest gesproken wordt. Drie enige God. Heeft hij aanschouwd. Wij kunnen God niet aanschouwen in zijn wezen. Dat is verborgen. U heeft het gezongen. Een ongenaakbaar licht. Ontoegankelijk licht, dat is verborgen. Maar God laat toch zich kennen. In zijn deugden, in zijn eigenschappen. Nu mag Jesaja op enig moment in zijn leven God zien. Dat wil zeggen, vijf van zijn heerlijke deugden, van zijn eigenschappen zien, kennen. Kennen, echt kennen, niet met zijn hoofd. Daar begint het wel. Maar het kwam in zijn hart. En dat blijkt ook. Of het in uw hoofd zit of in uw hart zit. Dat blijkt ook. Vijf eigenschappen, vijf deugden van God zijn hem geopenbaard. Met kracht op zijn ziel afgedrukt. Het eerste, geliefde. Ik zag de Heere zittende op een hoge en verheven troon. Hier ziet hij God in zijn verhevenheid. Zo hoog, dat is niet te zien. Alles te bovengaand. Dat betekent, boven zijn schepping. Hij heeft alles geschapen, maar hij zelf is niet geschapen. Hij is ongeschapen. Zijn schepping gaat hij te boven. Hij staat ook boven de tijden. Die heeft hij ook geschapen. Hij zelf is niet van de tijd, maar hij is eeuwig. Zo ziet Jesaja de ongeschapene en de eeuwige God. En als je dat echt ziet, als je dat echt ziet, als dat op je ziel wordt afgedrukt, als dat waarheid wordt in het binnenste, dan blijft er van mij alleen maar over een stofje. Een stofje. Nog minder. Een tijdelijk stofje. Er blijft er niks van me over. Hij alles, ik niets. Dan heb je God leren kennen. Een tweede, geliefde. Dat is zijn koningschap. Hij is gezeten op een troon. Hij regeert alles. Dat is de almachtige koning. Die alles geschapen heeft, alles onderhoudt en regeert. En als u werkelijk God zo hebt leren kennen, als dat op uw ziel is afgedrukt, wat blijft er over? Een mens die niet alleen stof en as is voor God, maar ook onmachtig, onbekwaam om zijn eigen leven te besturen. onmacht. Hij koning, ik koning af, onmachtig en onbekwaam. De derde deugd die hij mag zien, Gods heiligheid. Hij ziet daar engelen, serafs, dat woord betekent brandende. Hij ziet daar serafs, engelen, rondom de troon van God, die hem dienen. Dag en nacht, altijd. En wat zingen die engelen? Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is als een heerlijkheid vol. Zij zingen van de heiligheid van God. Driemaal Vader, Zoon en Heilige Geest. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Zo hoort hij zijn derde deugd en eigenschap uitgezongen worden. Maar die serafs die zingen niet alleen van Gods heiligheid, maar ze tonen ook die heiligheid van God. Weet u hoe? Ze hebben 6 vleugels, 2, 2, 2. En met 4 de bovenste, onderste bedekken ze hun gezicht en hun voeten, dus eigenlijk hun hele lichaam. Zo heilig is God, dat zelfs die engelen die nooit gezondigd hebben, voor die heiligheid zonder bedekking, die vleugels niet kunnen bestaan, die hebben ze nodig, anders zouden zij ook, die nooit gezondigd hebben, toch door Gods heiligheid verteerd worden. En ik dan, zondaar, goddeloze, kan voor God niet bestaan. Dat heeft hij geleerd. Die engelen zingen van de heiligheid van God. God is heilig. Ongeschapen heiligheid. Waar geschapen heiligheid van de engelen niet tegen bestand is. Hoe dan een zondaar ooit bestand tegen de heiligheid van God die moet hem verteren? En dat is het derde. Wat blijft er dan van de mens over? Zijn hoogheid, ik niets dan stof en as. Hij, almachtig koning, ik onmachtig en onbekwaam. Hij heilig, ik zondig en goddeloos. En dan het vierde, geliefde. Alles beweegt daar. De tempel, want hij ziet God in de hemel. En de hemel is een paleis, zegt u, ja. En een leerzaal, ook dat. Maar ook een tempel, waar God in gediend wordt. En God is zo alles vervullend, dat alleen de zomer van zijn kleed al de hemel vervullen. Hij die alles met zichzelf vervult, is ook zeer rechtvaardig. En dan ziet hij hoe die hemelse tempel vervuld is met rook. En rook heeft te maken met vuur, en vuur wijst heen naar de toren van God. De toren van God, de zonde van de mensenkinderen, die geen kennis meer hebben van de Heere. Die zelf God in het binnenste van hun eigen hart zijn geworden. En die hun eigen weg gaan en tegen God overtreden. En daarmee zijn toorn verwekken. Hij ziet God als een rechtvaardig God. Die de zonde niet ongestraft laat. Maar die treft met vuur, rook, zilver, wil van de eeuwige dood. En wie dat gezien heeft, God is een rechtvaardigheid. Hij is al stof en as. Hij is al onmachtig en onbekwaam. Hij is goddeloos, zondaar, vuil, verdorven. Maar hij is ook strafwaardig en verdoemelijk. De verdoemenis waardig. Er blijft er niks meer van de mens over. Hè? Die werken met God van doen gekregen heeft. En dat is nou, dat is nou bekering. Daar krijg je met God van doen. Niet in je gedachten, maar in je hart. En zo zei ze het vroeger ook. Die jongen die heeft met God van doen gekregen. En dat is alles anders. Maar blijf erover, het zal u duidelijk zijn. Verdoemelijk, stof en as. En dat heeft Jesaja beleefd. Je kunt het ook lezen. Dat is zo, God heeft aanschouwd. Wat roept hij dan uit? Wee mij. Er staat, wee mij, ik verga. De kanttekenaar zegt heel schoon, dat betekent, ik ben dood. Wie zo God ontmoet, de levende, die is dood in de zonde en de misdaden, ligt onder de toren van God en moet voor eeuwig verloren gaan. Dat is Gods kennis. Wee mij, ik verga, heb ik wel eens uitgeroepen in waarheid. Toen er lag dood voor de voeten van een almachtig God. Dat heeft Jesaja geleerd, geliefde. Dan kunt u zeggen, dat is onderscheiden, dat zal waar zijn. Ze leren het allemaal. En dit blijft erover. Al Gods kinderen in de Bijbel. Zodat uitroepen met de dichter. Wie kan dan voor God bestaan? Deze God die wij niet kennen. Maar die zich openbaart. Jesaja heeft hem aanschouwd. Het is in zijn ziel verdrukt. En dit bleef erover. Een dode, helwaardige zondaar. Ik verga. Het is voorbij. Dan is het ook voorbij. Dan is het ook voorbij. Dat is Gods kennis. Dat is Gods kennis. En wat er verder ook gebeurt, geliefde, dat blijft. Ook als straks die vurige kool aan zijn lippen wordt gedrukt en die verzoening van zijn zonde ontvangt, blijft toch met Mozes waar. Die toren van God. Al is het voor de kerk al een vaderlijke tuchtiging. Ze blijven het zien hoor. Die frons in het vaderlijk voorhoofd. Ze blijven het gewaar als God zijn ongenoegen weer betoont. En ze zingen het toch met Mozes. Wat we nu ook samen willen doen. Met die prachtige 90ste psalm. Door uw toren vergaat ons kwijnend leven. Ook na ontvangen genade. Die toren. Wat zegt Paulus? De ganse wereld verdoemelijk voor God. Heel ons leven, waarom gaat het voorbij? Jaar in jaar uit, al die mensenkinderen. Door uw toren vergaat ons kwijnend leven. Laten we dat met eerbied trachten te zingen. Het is het vierde vers van Psalm 90. Gods zoon niet leerde kennen hier. En nogmaals, ik kan erover spreken, u kunt het ook, en krachtens uw rechtzinnigheid betwijfel ik dat ook geen ogenblik, allemaal wel zeggen wie God is. Zijn verhevenheid, zijn majesteit, zijn koningschap, zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Maar kennen met uw hart is anders. De eeuwigheid zal het openbaar wat het geweest is bij ons. Eén ding zeg ik u wel. Als het gebeurd is, dan is uw leven niet wat veranderd, maar tot in de wortel veranderd. En bent u eens andere geworden, hoe? Kijk maar. Waar het nou niet meer kan, daar gebeurt het. Waar het niet meer kan, daar gebeurt het. Geliefde, ik zeg het ook vanmorgen. Er zijn vele zorgen. Maar dit is mijn grootste zorg. Want als dit er niet is, deze godskennis, dan gaat u voor eeuwig verloren. En zult u straks God leren kennen zoals we gezongen hebben, die al onze zonden, het zij het openbaar bedreven of in het heimelijk verricht, eens zal stellen voor zijn glansrijk aangezicht. Op de dag der dagen, we hopen er vanmiddag iets van te mogen zeggen. Als we daar staan, komen al die zonden aan het licht die u verborgen heeft, goed gepraat heeft. Kom aan het licht. En het zal een gewicht zijn dat u tot in alle eeuwigheid zal verdoemen. Het is niet uit te drukken. Omdat ge tegen mij overtreden hebt, zegt de Heer. Daarom. Omdat u tegen de liefde u verzet heeft. En de bloed van Christus veracht hebt. Daarom. Dan zullen we God leren kennen. Als een wreker. Als een verdoemend God. Wat is een voorrecht en een zo noodzaak om hem hier zo te leren kennen. Komt er in ons leven een ogenblik, dan is het voorbij. Dan roep ik met Jesaja uit, het is voorbij. Ik ben dood. En ik kan mezelf nooit meer levend maken. Maar wat een wonder als we dan mogen zeggen, en dat is nog rechtvaardig. Want ik heb mezelf in die dood gestort. Ik ben van God afgegaan. Ik heb overtreden tegen de liefde. Ik heb in het paradijs, daar zijn we teruggebracht. Dan heb ik God verlaten. Zo ben ik Gods beeld kwijtgeraakt. En ook ken ik hem niet meer. En ik bemin hem ook niet meer. En ik dien hem ook niet meer. Ik kan wel zeggen. En ik kan wel spreken over God alleen de eer. Maar de praktijk van mijn leven wijst heel wat anders uit. Het gaat om mij alleen. En als ik met God niet de hemel kan berven, dan wil ik dat ook nog wel doen. Maar dan gaat het nog om mij alleen. Maar hier is een man gekomen aan het einde. En ik geloof dat iedereen die met God van doen krijgt, aan het einde komt. Hij is voorbij. En wat is nou het euvel van onze dagen? Nog nooit verloren gegaan, maar zichzelf al gered voordat ze verloren ging. Zichzelf bekeerd voordat ze werkelijk onbekeerd waren. En dat is de nood van onze tijd en van de kerk. En van menige gemeente. Dan gaat God wijken. Want hij wordt er niet meer gepredikt en hij wordt er niet meer gekend. Dan komt de dood. En u weet, en ik wil dat nu vanmorgen opnieuw zeggen, hoe in het jaar 1777, u vroeger pas toch naar 19 februari tijdens een middagpreek, aan het einde van een preek over Jesaja 6, van de groe gezegd heeft, en dat staat ook ons land te wachten, dat God gaat wijken. Maar er is geen godskennis meer. Van de wereld hebben we veel verstand. Daar zien we alles in, maar van God niet meer. Dan kan er nog een lange tijd een vorm zijn. En voor de vorm komen we samen. En die vorm zouden we niet graag missen. Maar het wezen, het leven is eruit. Daarom die onverdraagzaamheid. Het uit elkaar gaan. Het misnoegen. Teken van doorgaand verval. Omdat ze mij niet kennen. En als u God kent, dan wordt het anders. Wordt alles anders. Het dodelijkstijdschrift richt voor Jesaja aangebroken. Kent u dat? Kent u dat? Dodelijkstijdschrift was het voorbij. Toen moest hij verloren gaan. Wee mij, ik verga. dan het derde. Toen kwam er een dienstknecht van de Heere, een seraf, diezelfde seraf. Die zou met eerbied zeggen een ogenblik zijn werk onderbroken. Nee hoor, die is doorgegaan met zingen heilig, heilig, heilig. Terwijl hij zong, kwam hij op bevel van God met een kool, we zijn in de hemel, van het altaar. En hij komt met een gloeiende kool naar Jesaja. Nou, eerlijk zijn. Als u hier zit en er komt een gloeiende kool op u af, wat doet u dan? Draai uw hoofd af. Draai uw hoofd af. En dan biedt u zeker uw lippen niet aan om een vurige kool te ontvangen. En dat is wonder. En zo leg ik het neer. En zo gebeurt het ook. Komt dan een gloeiende kool. Met een tang van het altaar genomen. En die seraf raakt daar de lippen van Jesaja mee aan. En hij wendt die lippen niet af. Keert zijn hoofd niet om. En dat is wonder. De eeuwige toren, want wat is vuur? Anders dan de toren van God. Vuur verwacht. De hitte van Gods gramschap verwacht. Maar in plaats van gloeiende toren ontvangt hij gloeiende liefde. Daarmee raakt de engel ten diepste God zelf deze doodschuldige Jesaja aan. Hoort u dat? Gloeiende toren verwacht. Gloeiende liefde ontvangt. Kent u een grotere tegenstelling? Nee. Maar wat is dat dan? Wat gebeurt hier dan? In de dodelijkstijdsgericht, dan is het voorbij. En God geen onrecht gedaan. Die lippen niet onttrokken. Dat oordeel verdient. Zijt gij met mijn verdoemenis gediend. Zoek dan uw eer, Heere. Zo ligt hij daar. Dood voor een hele rechtvaardig God. En is dat het wonder. Waar een mens niet meer op durft te rekenen. Wat hij ook niet verdiend heeft. Wordt hem geschonken. Dat is genade. En iets anders is genade niet hoor. Genade is niet. Ik heb een verzoek ingediend. Om toch van straf ontslagen te worden. Nu maar afwachten of dat verzoek wordt ingewilligd. Hè. Zijn lippen niet onttrokken. Maar met die lippen een vurige kool gekust. Uw doel is rein, uw val is gans rechtvaardig. En dan is de toren er niet in. Maar blijft de liefde over. Waarom? Omdat God zijn eigen lieve zoon gestraft heeft. En wat is dan die kool? Dat is een kus van Gods mond. In Christus heeft de Jesaja gekust. En wat komt er mee in die kus van God? Ik zeg het met eerbied. Daar komt ten eerste mee bloed. Ten tweede geest. Ten derde liefde. En ten vierde vrijspraak. Dat komt erin mee. Als God een mens aanraakt in het dodelijkstijdsgebrek, een vurige kool verwacht en liefde ontvangen. Wat ligt daarin? En dat wordt ook voortdurend nader ontvouwd door hem. Maar dat ligt daar nou in die kus. In die kool, schrijf dat maar met een grote letter. De grootste letter die er is. De kool, dat is Christus. Die zelf op het altaar gelegen heeft. Door de toren van God is getroffen. Het altaar, dat is een goddelijke natuur. En daarop heeft zijn menselijke natuur gelegen. En werd die menselijke natuur getroffen. Door de eeuwige toren van God. Een hitte niet te beschrijven. Al de gramschap van God daalde neer op zijn gezegend schootkind. En hij kon dat. Maar het altaar waarop zijn lichaam lag, was een goddelijke natuur. En daarmee kon hij die toren van God doorstaan. Ten volle doorlijden. Het altaar heilig te offergaven.
verleent er een eeuwige goddelijke kracht aan en een eeuwige goddelijke waarde aan, waardoor wel duizend werelden nu door hem gezaligd kunnen worden. En die kool was Christus. Neem bloed mee. Bloed om je ziel te reinigen. En de geest om op te staan in een nieuw godzalig leven. Een liefde die een mens nu drijft door alles heen. Wat er ook tegenop komt. De liefde drijft voort, is sterker dan het graf, is even harder dan de dood. En het vierde, de vrijspraak des vaders. Die om het bloed van zijn zoon, waarin deze ziel gewassen is, geen zonde meer ziet. En dan ook zegt tot de ziel, grimmigheid is bij mij niet. Ik zal niet meer tornen. Ik zal niet meer twisten. Dat is wat in die kus van God komt. Bloed, uw zonde geweken. Een vader vrijspraak met God verzoend. Verzoend, dat is, het is vlak tussen God en mijn ziel. De schuld is er tussenuit. De vader toort niet meer op mij. De geest. En nu wordt alles anders. Kijk maar. In het vervolg. Wat er nu gebeurt. De geest. Doet hem opstaan. En je zou je een en al gewilligheid. Om deze God. Wiens liefde nu hem is geschonken. Ook te dienen. Want het mag een mans kosten. En hij heeft God gediend. Wel 40 jaar lang. Misschien wel langer. Gediend in een zware dienst. En toch. Hij heeft het gekund. Want bloed en vrijspraak. Maar ook geest en liefde zijn hem geschonken. En door die geest die het leven vernieuwt. Mocht hij opstaan. En toen de vader ging vragen. Tot de zoon. En tot de Heilige Geest het woord richtte. Deze vraag stelde. Wie zal voor ons uitgaan? Zei hij, zend mij, Heer. Ik ben gewillig om dat te doen. Opstaan in een nieuw godzalig leven. Dat is de vrucht van de verzoening met God. En de liefde drijft hem. Al die jaren heen. Als hij daar moet preken, geliefde. En dat is ontzaglijk geweest. Onze vierde en laatste gedachte. Als hij daar moet preken. Terwijl hij weet. Ze zullen niet horen. Ze zullen niet horen. Boodschap die hij krijgt. Wonderlijk moet het geweest zijn. En hier zie je nou. Dat de Vader. Wie zal voor ons heen gaan. De Zoon. En de Geest ook betrekt in dat goddelijk overleg. Met eerbied gezegd. Drieënige God, u zei al de Heer. Die vraag stelt u ook een mededeling inhoud, natuurlijk. Wie zal voor ons heen gaan? Voor ons uitgaan? Wie zal onze dienstknecht zijn om het woord te verkondigen tot dit volk van Israël? Als hij verzekerd is dat zijn zonden zijn geweken, dat God niet meer torent, de zonde verzoend is. En hij hoort die vraag. En u hoort daarin ook wel de opdracht doorklinken. Om die liefdedienst ook te verrichten. Wie zal voor ons heen gaan? Mag ik het zeggen? Gewillig door die geest. Ik ben niet gewillig. Die geest maakt gewillig. Zend mij. Heere, ik mag u nu kennen. Verhevenheid. Uw majesteit, uw koninklijke heerschappij. Uw heiligheid, uw rechtvaardigheid, maar ook uw barmhartigheid. In die lieve kool die mij had kunnen verbranden. Maar die mij in brand gezet heeft. De brand van de liefde. En dat vuur zal nooit meer gedoofd worden. Zend mij om de kracht van uw liefde. Te doen wat u vraagt, wat het ook is. Dan komt hij erachter wat dat nou is. Wat dat nou is. om prediker en profeet te zijn in een ontzettend donkere tijd. En dan hoort hij de opdracht. De gemeente vergeet dat nooit meer. Wie zal voor ons heen gaan? Toen zei ik, zie hier ben ik, zend mij heen. En dan zei hij, ga heen. Je zei je ga. Maar nu ken je God. Nu mag je ook zijn mond zijn. Je kunt niet de mond zijn van de God die je niet kent. Nu mag je zijn mond zijn. Mag je spreken. Ga heen. En zeg tot dit volk van Israël. Juda. Straks alleen nog maar Juda, want Israël is in 722 voorbij. 15 jaar nadat hij geroepen is, is voorbij. En wat moet hij dan zeggen? Dat is een boodschap. Horende hoort, maar verstaat niet. Ziende ziet, maar merkt niet. En nu begrijp ik van de groen. Toen hij die vloek uitsprak. Dat God gaat wijken van dit volk. Dat Gods geest het land verlaat. En dat de satanische geest over dit atheïstisch volk zal heersen. En dat er dan misschien nog wel gepredikt wordt, maar door onbegenadigde predikers. De middelen nog wel gelaten worden, maar de zegen zal ontbreken. En dat is stap voor stap ook onder ons waar geworden. Zo menigmaal. Waar vroeger nog opening in beslag was. De muur van weerstand wordt steeds hoger en dikker. Is onze genadetijd voorbij, geliefde? Dan zitten we hier voor de vorm. En misschien niet zonder gevoel. En toch, de Heer is geweken. Maar een mens gaat toch door. Een mens gaat toch door. Het is net als bij die Israëlieten in de woestijn. Toen ze eerst die 10 hadden geloofd van die verspieders. Die zeiden, het kan niet hoor. Maar vervolgens ook hebben geleerd wat het betekent dat je zo tegen God ingaat. De toren van God hebben gezien. Toen zeiden ze, oh laten we alsnog maar gaan. Toen gingen ze zelf, nou dan kom je niet binnen hoor. Je kunt wel doorgaan als God zegt tot hier toen is voorbij. Dan kunnen we wel doorgaan met onze godsdienst. We kunnen zingen. We kunnen nog goed hebben met elkaar. We kunnen elkaar nog inzegenen. Oh, oh, u kent het wel. Maar God is er niet meer. En dat zal eenmaal blijken. Als we voor God verschijnen. De boodschap is ontzettend geliefd. Ik zal het kort houden. Ga maar preken, Jesaja. Maar ze zullen niet luisteren. Maar waarom moet ik dan preken? Waarom moet ik dan preken? Nou, om het oordeel te verzwaren. En iedere keer als u een preek hoort en u gaat onbekeerd naar huis, wordt het oordeel steeds zwaarder, gemeente. Dus dat oordeel moet verzwaard worden. Waarom? Omdat ze de tijd van hun bezoeking niet gekend en bekend hebben. Eeuwenlang heeft God gesproken door uitnemende dienstknechten die godskennis hebben ontvangen, die door de geest gestuurd zijn. En ze hebben niet geluisterd en doorgegaan. En straks dan is Samaria overweldigd en het volk van de 10 stammen weggevoerd en Juda gaat door. Wij gaan altijd door. En we zeggen ook vanmorgen, nou, zo erg zal het ook wel niet zijn. Het zal nog wel meevallen. Hoe lang roepen we dat al? Maar het valt niet mee. Het valt niet mee. Vraag dat maar aan mensen die nu in de hel zijn. En die in de hel zullen komen. U zegt, dat kun je toch niet weten? Jawel, dat kun je weten. Kun je lezen in Openbaring 6? Wat die gaan roepen als ze zien dat God komt. Als ze de toren van het lam zien. En het aangezien van God tegen wie ze overtreden hebben. Dan roepen ze uit, oh bergen bedekt ons en heuvelen. Bedekt ons voor het aangezicht van God en van het lam. In ons valt het altijd wel mee. Waarom? Omdat we geen godskennis hebben. Ja, en dan valt het altijd nogal mee. Want dan maakt u God zoals u denkt dat hij is. En u hebt er nog een tekstje voor. Je hebt de prediking ook nog mee tegenwoordig. Maar Gods ware volk leert het anders. Maar nu de zaak, geliefde. Voor Jesaja. Ga me preken. Ze hebben zo lang niet gewild. Nu is het voorbij. Maar de prediking gaat door. Het oordeel wordt zwaarder. Dat is ontzettend, hè? Moet je veel liefde hebben. En veel geestkracht. Om dan je werk nog te kunnen doen. Terwijl je weet het. Het zal niet kunnen. Wie heeft onze prediking geloofd? Geen mens. En weet je wat er nog meer is? Dan moet je Jesaja ook nog zien. Dat kunt u lezen in hoofdstuk 56 en 57. Ten eerste dat de wachters die er nog zijn, die zijn stom. Die zijn blind. Begeerig naar aardse dingen. Ze zijn er nog wel, maar ze verstaan hun taak niet meer. Je staat alleen. En dan moet ik nog leren. Dat het volk van God, dat er nog is, dat wordt weggeraapt. De ene de ander van die lieve kinderen van God wordt weggenomen voor de oordelen komen. Het wordt steeds stiller in Juda. En dan toch je werk doen. En hij heeft het. En lees het maar na, gemeente, heel zijn prediking. Is vertrokken van deze godsontmoeting. Want kent u een profeet die zo hol van de Heer heeft gesproken? Van die verheven Godheid heeft getuigd. Maar ook een profeet die zo diep heeft ingeblikt in het wezen van een mens. Wat zegt hij? Tegenover die almachtige God. De volkeren een stofje. Volkeren een stofje. Wat ben ik dan? Onderdeel van dat stofje. Verdoemelijk stof en as. Zo heeft hij gepredikt. In de mogendheid des Heren, Heren gestaan. Ondanks deze wetenschap. Dat de uitkomst zal zijn en ze zullen niet horen. De straf zal verzwaard worden. Want ik ben geen ledig toeschouwer van uw ongeloof. En dat zal gestraft worden hier. Door uw oordeel te verzwaren. Dat straks voltrokken zal worden. En dan zult u erachter komen. Wat u nu niet wil geloven. Wie God is. Wat Paulus ook zegt. Paulus zegt, hij schaamt zich er niet voor. Ik geloof, ik hoop, ik ook niet. Wij, mogen toch eerlijk zeggen, wij dan wetende. Heer, wij dan wetende, de schrik des Heren. Die heeft mijn God van doen gekregen. En hij zegt het eerlijk, diezelfde Paulus. Onze God is een verterend vuur. Maar hij weet wat dat is. Met Jesaja. Verterend voor de goddeloze. Maar hij verteert me van liefde. Door zijn genade. Zoek dat toch te verkrijgen, gemeente. Want daar ligt de oorzaak. Van alle honger en kommer. Van al ons ongenoegen. Dat is de oorzaak. Omdat ze God niet kennen. En dezezelfde Jesaja. Het einde van zijn profetie hier gekomen. Heeft nogmaals diep mogen inblikken wie God is. Als hij daar, niet alleen aan het einde van Jesaja 66, mag beschrijven. Het geluk van de kerk, eeuwige Sabbat, tot rust te mogen komen naar de arbeid hier op aarde. Ook het deel van de goddelozen. En daar staat het. En dat heeft diezelfde mond gesproken. Dat heeft die hand opgetekend. Die mond die aangeraakt is door die vurige kool. Die heeft het gesproken en die hand heeft het opgetekend. Wat het deel van de goddelozen zal zijn. Hun worm zal niet sterven. En hun vuur zal niet doven. Waarom? Omdat ze tegen mij overtreden hebben. De grootste overtreding. Het goddeloze ongeloof. Jesaja is gegaan. Hij heeft gepredikt. Het moet een ontzaglijk zware gang zijn geweest. 100 jaar later nog een, Jeremia. Misschien nog wel dieper, nog wel dieper. Maar toch in diezelfde kracht. Waarin ze gezonden zijn ook het werk kunnen volbrengen. En het was er niet te veel. Was dat door God gezien. En wie God gezien heeft. Die houdt het hiervoor gezien. Echt. En die doet nog. Al is het met een tegenstrevend vlees. In een wereld vol vijandschap, die doet toch de lieve wil van zijn meester. Want steeds weer, ook als het benauwd werd, mocht hij hoog zien die God die hij eenmaal aanschouwd had. God regeert. Nou, dan zal het wel kunnen. Ook als wij geroepen zijn in de nadagen van deze wereldtijd. In een ten ondergaand vaderland. Nog het woord te bedienen, dan kan dat nog. En nu ook kerkraad om daar in het volk voor te gaan. Wat God het geboden heeft. En dan is het goed. Ook al zie ik mensen verloren gaan. Dat doet ontzaglijk pijn. Maar God vergist zich niet. En we hebben de tijd gehad. En als Jezus Jeruzalem verlaat, dan zegt hij, terwijl gij de tijd van uw bezoeking niet bekend hebt. En dan is het voorbij. Dan kunt je wel met de Israëlieten terug willen en alsnog gaan naar binnen, maar het zal niet meer kunnen. Want als hij sluit, wie zal dan nog openen? Zo heeft hij daar gestaan. Jesaja is afgelost. En nou mag hij zijn God zien. Iedere dag. Oh, er is geen dag meer, er is geen tijd meer. Nu mag Jesaja verslonden liggen in de liefde. Tot die God die hem in de tijd geroepen heeft. Om hem te dienen. En hij heeft het gezegd naar een zwaar leven, dat weet ik zeker. Hoe het ook gegaan is, het was niet makkelijk. Maar die liefdedienst heeft mij nog nooit vergoten. Geliefde, dat is de taal van de kerk. Alles tegen, maar God nee. En dan zal het kunnen, gewis en zeker. Amen. 79 vers 4. Het vierde van 79. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedrijven. Het vierde van 79. ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen.